Welkom bij En Nu Jij, de podcast, waarin we samen op ontdekkingsreis gaan naar een lichter leven, vol zelfliefde en innerlijke groei. Ik ben Lianne.
En ik ben Rob. We delen inzichten, persoonlijke verhalen en praktische tips vanuit onze eigen reis om jou te inspireren en op weg te helpen om de beste versie van jezelf te worden.
Of jij nu worstelt met zelfvertrouwen, op zoek bent naar manieren om innerlijke rust te vinden, of gewoon geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling, deze podcast is voor jou.
Samen verkennen we hoe je oude patronen kunt loslaten, zelfliefde kunt ontwikkelen en het licht kunt zijn dat je diep van binnen bent.
Ga met ons mee op deze boeiende reis, want het is nu tijd voor jou. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van En Nu Jij, de podcast. In deze podcast gaan we de tweede aflevering opnemen over omgaan met je emoties. En wij zouden het heel erg leuk vinden als jij ons liked en volgt op YouTube, op Spotify en op Apple Podcasts. Zijn we ook te vinden. Geef ons even een duimpje omhoog.
Op Insta natuurlijk.
Op Insta zijn we natuurlijk ook te vinden. Ja, en dan gaan we beginnen. Omgaan met emoties. Vorige week hebben we de basis uitgelegd over wat emoties precies zijn, wat gevoelens zijn, emoties, gevoelens, dat je een lichamelijke reactie kunt hebben en een emotionele reacties op je gevoelens, dat een gebeurtenis is, dat je daar een gedachte over hebt en dat over die gedachte daar koppel je een gevoel aan. Nou, dat is je emotie. En dan krijg je een gedrag en een gevolg.
Ja, inderdaad. Waar we zijn gestart eigenlijk vorige week is, hoe word je eigenlijk opmerkzaam? Hoe word je opmerkzaam en hoe ga je herkennen dat er überhaupt iets is, dat er iets gebeurt met je? En hoe ga je dan herkennen wat er gebeurt? En daarbij ook, hoe ga je herkennen of en zo ja, welke afweermechanismes er zijn? En daar ligt denk ik al een hele mooie sleutel om een eerste stap te zetten in hoe ga je nou om met die emoties. Dus inderdaad herkennen, opmerkzaam zijn. Alleen de vraag is, en die hebben we vorige keer ook al een beetje aangeraakt, van hoe doe je dat dan? Hè? We merken vaak dat we, doordat we druk bezig zijn met van alles, met het leven, veel activiteiten, veel prikkels, veel wat ons bezighoudt, hoe ga je er dan voor zorgen dat je toch die rust opzoekt of creëert om bij jezelf na te gaan van hé, wat speelt er nu? Hoe doe jij dat?
Ja, zoals ik vorige week ook al een beetje had uitgelegd, het herkennen van je patronen. En hoe kan je nou op de makkelijkste manier je patronen gaan herkennen? Dat is door, als je echt wilt veranderen, dan ga je ook wel dingen aan. Dus het handigste is om een soort van gedachtenschema voor jezelf bij te houden. Van wat gebeurt er? Welke gedachten heb ik daarbij? Welk gevoel komt daarbij? En hoe reageer ik daarop? Dus wat is mijn gedrag? En als ik dat gedrag heb, wat is dan het gevolg van dat gedrag? Kijk, later kun je dat gevolg wel een beetje weglaten, omdat je daar wel steeds meer bewust van bent. Maar het is echt bewust worden van wat gebeurt er met mij als ik bepaalde emoties ervaar in mijn lichaam waar ik nog niet bewust bij kan. Wat gebeurt er dan met mij? Welke patronen hou ik dan aan? Nou, wat ik vorige week ook al zei, is dat ik heel erg ga vluchten. Ik wil ze niet voelen. Ik wil het liefst zoveel mogelijk prikkels opzoeken. En dan vraag ik mezelf wel eens af van waarom doe ik dit nou? Want ik weet gewoon en ik sta steeds dichter bij mezelf. Dus ook in mijn lichaam manifesteert zich van alles. En ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is, zeg maar. Want bij mij is het, in mijn lichaam manifesteert zich van alles. En dan bedoel ik echt van, ik krijg spanningen in mijn lichaam. Mijn nek begint pijn te doen. Ik word onrustiger. En door die onrust ga ik eigenlijk nog meer prikkels opzoeken. Dat is mijn patroon. Ik kan niet meer zo goed nadenken. Mijn hoofd wordt een chaos. Mijn huis wordt een chaos. Wat ervaar ik nog meer als ik het niet wil voelen? Ik merk dat er wat uit moet, maar dat ik dat heel erg tegenhoud. En ja, dan kan ik inderdaad ook door die onrust ga ik slecht slapen. En kan ik paniekaanvallen krijgen. En als ik het echt lang door laat lopen. En ja, dat is gewoon niet goed voor je lijf. En, maar hoe manifesteert dat, zich dat voor jou?
Ga ik zo op in. Maar ik ben al de hele tijd geïntrigeerd door het woord gedachtenschema. Ja. Daar mag je iets meer over vertellen. Wat is het en hoe pas je dat toe?
De gedachtenschema die bestaat uit 4 G's. Maar je kan hem eigenlijk uitbreiden naar 6 G's. Want dan maakt het vooral in het begin makkelijker voor je. Om te herkennen en om bewust te worden van, goh, wat gebeurt er precies met mij? Ja. Een gedachtenschema is gebeurtenis plus gedachte is gevoel plus gedrag. En als je hem doortrekt naar 6 G's, dan heb je dus, er gebeurt iets. Nou, we hebben het de vorige keer gehad over het examen, gebeurtenis. Dat gaat nog komen, maar het kan ook zijn dat er al iets is gebeurd in jouw omgeving waar je bij bent geweest. Misschien iets heftigs, misschien juist iets heel goeds. De gebeurtenis. En jij ervaart daarbij bepaalde gedachtes. En die gedachtes, dat is voor jezelf eigenlijk een hele goede om daar eens op in te tunen. Van, wat zijn mijn gedachten daar eigenlijk bij? Voelde ik me op mijn gemak? Wat zei ik over mezelf? Durfde ik het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld? Heb ik mezelf weggecijferd? Ben ik zoveel mogelijk in mijn eigen veiligheid gebleven? Durfde ik er wat van te zeggen terwijl ik... Of ik durfde er niks van te zeggen? Weet je, dat kunnen heel veel gedachten zijn. En aan die gedachten wordt een gevoel gekoppeld. En dat gevoel is emotioneel, bang, blij, boos en bedroefd. Nou, daar hangen natuurlijk heel veel dingen onder. Maar ook lichamelijk, van wat ervaar je lichamelijk? Blokkeer je? Krijg je hartkloppingen? Ben je heel blij? Wil je gaan dansen bijvoorbeeld? Misschien krijg je wel jeuk? Of cijfer je jezelf heel erg weg? Of nou, wat gebeurt er lichamelijk met je? En die kan jij onderzoeken door bijvoorbeeld een bodyscan te gaan doen. En te gaan kijken van, goh, waar voel ik dit in mijn lichaam? Ga eens terug naar die gebeurtenis. Ga eens kijken naar die gedachtes. En ga eens onderzoeken waar je die lichamelijk voelt. Waar zet jij dat vast bijvoorbeeld? Of wat gebeurt er dan? Hoe manifesteert zich dat in jouw lichaam? En aan de hand daarvan heb jij je gedrag. En dat heb ik net al een beetje uitgelegd. Als jij denkt van, oh, ik hoor er niet bij in deze groep waar ik nu zit. Dan ga je automatisch je terugtrekken. En ik ga al een beetje achteruit. Dan ga je een beetje terugtrekken in jezelf. Omdat jij over jezelf zegt dat jij er niet bij hoort. Dus vind jij dat ook op dat moment? Of als er bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen worden besproken waar jij geen idee hebt. Of hoe jij daarin mee moet doen. Dan ga je ook terugtrekken. Of dan ga je tegen jezelf zeggen, oh ja, ik ben dom, want ik weet dit allemaal niet. In plaats van dat je vragen gaat stellen over dat onderwerp en nieuwsgierig gaat zijn, ga jij je weer terugtrekken. Ga je weer dingen over jezelf zeggen, negatieve dingen. En wat is het gevolg daarvan? Op korte termijn, op dat moment dus, het korte termijn gedrag of het korte termijn consequentie is dat jij op dat moment voel je je even goed. Voel je je veilig? Of, denk je dat je bij jezelf bent gebleven? Maar de lange termijn consequentie is dat jij je helemaal niet oké voelt. Omdat jij misschien inderdaad heel erg heftig op jezelf reageert. Heel streng bent voor jezelf. Van, oh ja, maar ik heb dat niet gedaan, dus nu hoor ik helemaal niet meer bij. En weet je, dat zijn de langere termijn consequenties. En dat is het gedachtenschema.
En is dat dan iets wat je een aantal keer per dag doet? Of doe je dat 1 keer per dag en hou je dat bij? Schrijf je dat op?
Het ligt er ook wel een beetje aan hoe bewust jij bent van de situatie, van de gebeurtenis. Ik kan me nog herinneren dat we in een van de vorige afleveringen het hebben gehad over dat je in een bepaalde situatie terechtkomt waarin je eigenlijk iets zou willen zeggen, wat meer voor jezelf wil opkomen, maar dat je dat niet hebt gedaan. En dat ik daarin ook aangaf van, goh, weet je, je bent er nu bewust van, dus dan kun je dat de volgende keer veranderen. En daarin kan je dus dieper ingaan op, wat is de gebeurtenis? Wat was mijn gedachte toen? Hoe heb ik me daarbij gevoeld en wat was mijn gedrag? Dus dat is wel, je kan het inderdaad direct toepassen als je die gebeurtenis hebt gehad, als het ware. Maar je kan hem ook, dat je denkt aan het eind van de dag van, goh, laat ik eens dat gedachtenschema doorlopen. Is er vandaag iets gebeurd, iets negatiefs vaak, hè? Want positief, ja, daar hang je niet zo heel veel aan. Maar als het iets negatiefs is, wat is er gebeurd? Hoe heb ik daarop gereageerd?
Ja,
ja, mooi. Het is wat je zelf fijn vindt. Ja.
Terug naar je vraag, hoe is dat bij mij als het gaat om het ervaren? Wat ik een mooi moment vond, een aantal jaar geleden, nou, ik weet een jaar of 6 geleden. Ik las een boek van Willem de Ridder, oprichter van Paradiso onder andere. En die doet ook heel veel, deed ook heel veel, hij is onlangs overleden. Met groepen mensen, waar inderdaad ook mensen bezig gingen met hun gevoel. Ook met elkaar accepteren zoals je bent, voor 100%. En ook met bestellen, zoals hij dat noemde. En dat zouden wij dan misschien manifesteren noemen. En de klik die toen bij mij maakte was dat als het gaat om gevoel en emoties, dat het ook letterlijk gaat om wat je voelt. Wat je ook fysiek voelt. Nu op dit moment zit ik op een stoel en ik voel dat ik op een stoel zit. Dat is in contact staan met je lijf. En dus niet alleen maar emoties ervaren met je hoofd. Wat jij zegt herken ik. Spanning in de schouders. Nou, die herken ik zeker. Spanning in mijn onderrug bijvoorbeeld. Die herken ik ook. Als spanning in mijn schouder denk ik ook wel van ja, neem ik gewoon ook niet letterlijk te veel op mijn schouders nu. En dat kan een signaal zijn. Een gevoel, een onrustig gevoel in mijn buik. Bijvoorbeeld, hè, je kunt ergens buikpijn van hebben, letterlijk. Dus dat gevoel. Maar het opmerkzaam zijn daarop, dat is inderdaad een heel mooi, een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in ja, wat zijn nu die emoties en die gevoelens waar ik mee aan de slag mag. En dat kun je inderdaad doen door daar voor jezelf voor te gaan zitten. Dus eerst inderdaad herkennen en voor jezelf ook gaan onderzoeken. En daarvoor zul je echt even de afleidingen moeten laten voor wat ze zijn. Even een plek waar je echt op jezelf kunt terugtrekken. En dat gaan onderzoeken. En dan als je inderdaad stuit op een emotie, dan het ook aangaan. En waar we de vorige aflevering ook over hebben gehad, wat je dan vaak ziet is dat er toch nog een soort angstcomponent bij zit. Bang voor het doorvoelen van de emotie. Ik las van de week een boek waar omarm je emoties, waar het emotiefobie werd genoemd. Dus daar zit bij bijna iedereen wel een soort angst van om het ook echt aan te gaan.
Ja,
op het moment dat je dat vaker doet dan, en je ook weet hoe het werkt, dan zul je ook, en je weet ook dat als je er doorheen gaat, dat het ook maar van korte duur is. Dan kan het natuurlijk helpen om die angst voor die emoties wat naar beneden te brengen. Er zijn ook gewoon heel duidelijke oefeningen die je kunt doen om bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, om inderdaad ook het zenuwstelsel, want daar hebben we het natuurlijk ook over, om dat wat meer tot rust te brengen.
Ja, maar het is wel belangrijk als je dat gaat doen, om te weten waar het zich in je lichaam manifesteert. Ja. Want anders doe je maar iets en dat heeft ook geen zin. Ja. En ik wilde net nog heel even inhaken, want vaak zijn we ook bang voor de reactie van anderen als we onze emoties toelaten. En dat is natuurlijk ook een goeie, want dan gaan we het invullen voor een ander. En ja, de oefeningen die je kan doen is inderdaad ademhalingsoefeningen. Je kan ook mediteren, je kan gaan wandelen in de natuur of je kan gaan sporten. Het zijn hele krachtige oefeningen om te gaan met je emoties. Maar daarin is het wel heel belangrijk van wat voor emotie ervaar ik en wat wil mijn lichaam daarmee. Want, en daarin is het juist heel erg belangrijk om heel dicht bij jezelf te komen. Dus wat ik net ook al aangaf, ga eens zitten op een stoel of ga eens liggen. Op de grond, op de bank of op het bed. En ga eens een bodyscan doen. En een bodyscan is dat je alles in je lichaam gaat scannen. Dus je begint bij je grote teen. En je kan eigenlijk iedere teen afgaan. hoeft niet, maar je kan zeg maar beginnen bij je tenen en dan je voetzolen, de bovenkant van je voet, je enkels, je kuiten, je schenen. Waar hou je iets vast? Waar hou je spanning vast? Waar voel je pijn? Waar voel je misschien jeuk? Waar voel je onrust? Want je hoeft niet alleen maar onrust hier te voelen in je hartstreek bijvoorbeeld, in je borst, maar je kunt ook onrust voelen in je benen. Misschien is het wel een verkramping of heb je bepaalde spierpijn of zo al heel lang. Weet je, waar hou je die emotie vast? En dat is in de eerste instantie heel belangrijk, van waar hou ik die emotie vast? En kan ik daar naartoe ademen? En wat doet het dan? Wat wil ik dan? En vaak zijn wij heel erg geneigd om ook die behoefte te onderdrukken. Maar vaak voel je het wel. Vaak denk je van, oh, ik voel onrust. Heb ik dan juist ontspanning nodig? Of moet ik eerst gaan sporten? Moet ik eerst in beweging komen om daar wat mee te doen? Vaak is woede, heb je beweging voor nodig. Want als je dan gaat ontspannen, dan wordt het eigenlijk alleen nog maar heftiger. Dan heb je beweging nodig. Dus ga rennen, ga boksen, ga in je auto schreeuwen. Je voelt het echt wel. Als jij dicht bij jezelf, in jezelf gaat keren, ga je echt wel voelen wat die emotie wil doen. En verdriet uit zich vaak niet. Omdat, tenminste bij mij, merk ik heel erg dat ik nooit heb geleerd om te huilen, bijvoorbeeld. Dus ik vind het soms wel moeilijk om het verdriet toe te laten. Maar bij mij helpt het dan bijvoorbeeld om muziek op te zetten. Echt hele zielige muziek waar ik normaal niet naar luister. Maar dat kan bij mij wel helpen. Of dat ik bepaalde herinneringen omhoog haal, waar ik gewoon echt wel verdrietig over ben, bijvoorbeeld. Dat ik dan even ga huilen. En dan is het noodzakelijk om niet dat verdriet ook weer te blokkeren, maar gewoon te voelen, waar zit dat verdriet en mag ik dat loslaten? En zeg maar constant tegen jezelf, ik wil het loslaten, ik laat het los, ik geef het de ruimte. Want je emoties en je gevoelens de ruimte geven, dat is hoe het zich kan loslaten, hoe jij het kan loslaten. En dat is soms echt wel oefening voor nodig. Want de ene keer lukt het niet zo goed en de volgende keer gaat het steeds beter. Maar hoe meer jij je kan inleven in jouw gevoel, hoe meer je het ook naar buiten kan laten, zodat het uit je lichaam kan. Je kunt echt letterlijk, want je zei net, je kan er buikpijn van krijgen. Je kan echt letterlijk gaan overgeven. En wat ik zelf vorig jaar heb ervaren, is dat ik zo vol zat. Dat er zoveel in mij gebeurde, dat ik gewoon niks meer naar binnen kon krijgen. Letterlijk niet. Ik kon niet meer eten. En ik voelde ook echt letterlijk in mijn lichaam dat het zo vol zat dat er gewoon niks meer bij in kon. En wat ik wel ben gaan doen is gaan sporten. Zodat ik mijn emoties de ruimte kon geven. Zodat het een beetje rustiger werd. Zodat er wat meer uit kon. En dat heeft mij heel erg geholpen. En praten. Praten, praten, praten.
Ja. Nou, je raakt een aantal mooie aspecten aan. Als je inderdaad met emoties aan de slag gaat. We hebben het al gehad over herkennen. En erkennen, we hebben het gehad over oordeelloos naar de emoties kijken en kijken naar wat zijn de afweermechanismes. En de tweede stap was inderdaad, hoe ga ik om met de eventuele angst voor emoties, hoe ga ik om met de emotiefobie. En het derde is letterlijk het voelen.
Het accepteren.
Gewoon echt door die emotie heen gaan en als er één emotie doorvoeld is, kan het best nog zijn dat er nog wat zit. En dan weer in je lichaam gaan kijken, waar zit het nu? En welke emotie speelt er nu op? En een laatste stap is dan, wat jij inderdaad ook al zei, je noemt het praten. Het is inderdaad het delen. Het delen met anderen.
Dan komt het ook in beweging. Hè?
Dan komt het ook in beweging. En emotie zit ook inderdaad in het woord emotie. Emotie zet ook aan tot actie. Zet ook aan tot bewegingen. Soms is dat inderdaad sporten. Soms is dat gewoon iets met je handen doen.
Reflectie, je kan inderdaad ook wat we net zeiden, in gesprek zijn met iemand, dat je daardoor nieuwe inzichten krijgt, of dat het daardoor wat beter loskomt.
Ja, je gaf in de vorige aflevering al een voorbeeld van, dat je zei van, vanuit mijn jeugd, hè, was er eigenlijk geen... Werd er niet veel ruimte geboden voor het ervaren van die emoties. En
ik voelde die ruimte niet.
Je voelde die ruimte niet.
Nee.
En dat heeft er uiteindelijk bij jou toe geleid dat je helemaal niets voelde. Je hebt het ook over dat gedachtenschema gehad. Hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen?
Ja, ik begin een beetje te lachen. Maar bij mij is het wel echt heel heftig geweest. En ik geloof ook wel dat heel veel mensen... dat ook nu ervaren. Mm-hmm. Doordat er zoveel is opgekropt. Doordat ik vond... en heel veel mensen denken ook... ik denk dat het heel herkenbaar is... dat er geen ruimte is voor... geweest voor mij. En voor mijn gevoel en voor mijn emoties. Ja. Maar ook geen ruimte is geweest... om erover te praten. Dus ik ging dat allemaal opkroppen. En bij mij... ik was best jong toen ik mijn eerste paniekaanval kreeg. Ik was 17 of 18 of zo... Toen begon ik paniekaanvallen te krijgen. En nou ja, dan ga je in therapie. Dat wilde ik zelf. Ik had er best wel veel over gezocht. Ik ben wel altijd iemand geweest die altijd van mezelf onderzocht. Van, goh, hoe kan ik het van mezelf beter maken? En nou ja, je krijgt bepaalde therapieën. Nou, dat gaat dan even een tijdje goed. En dan... maar ik wist altijd dat dat wat er aangeraakt moest worden... nog steeds niet aangeraakt was. En dat escaleerde in 2017... Toen ik, ik kan me nog herinneren dat ik op mijn werk zat en dat ik niet naar het toilet durfde. Omdat ik gewoon wist dat als ik naar het toilet zou gaan, dan viel ik om. Dus ik ging niet naar het toilet. Ik vraag me niet hoe ik die dag heb overleefd, want dat was echt nog op mijn laatste wilskracht, maar echt... En ik ben naar huis gereden, of ik zat 2 minuten in de auto en ik... ik kon niet meer. Echt, ik moest huilen. Ik heb geen idee hoe ik thuis ben gekomen. Het was super gevaarlijk dat ik in de auto ben gestapt. Ik was thuis en het eerste wat ik dacht, ik moet plassen. Want ik moest echt heel nodig. Maar ook toen ik op de toilet zat, toen dacht ik echt, ik weet niet meer hoe ik op moet staan. Mijn lichaam was compleet in de aanval gegaan tegen alles wat ik al die tijd van mijn lichaam had gevraagd. En ik weet nog dat ik op dat moment zat ik nog in een relatie dat ik mijn ex belde en dat ik zei van het gaat niet goed. Ik zeg als ik nu op ga staan, ik zeg dan val ik om. En ik ben naar de bank gestrompeld en ik weet nog dat ik daarvoor, voordat ik mijn burn-out kreeg en die signalen heb ik allemaal genegeerd, werd ik 3 keer per nacht wakker omdat ik hele heftige nachtmerries had. Ik werd uit die nachtmerries heel heftige paniek aanvallen. En dat ging eigenlijk gewoon een tijdje door. Ik sliep bijna niet meer. Dus dat zijn ook al tekenen. Dan ben je al op je eind. Hè? Dan heb je zoveel weggestopt. Dan is er zo geen ruimte meer voor alles wat jij hebt verstopt in je lichaam. Dat het op die manier gaat manifesteren. Dus het moet eruit. Weet je, op een gegeven moment is die emmer vol. Letterlijk is je emmer vol. En dan loopt die over. En hoe dat dan eruit komt. Ja, mijn lichaam wou niet meer. Die heeft gewoon letterlijk gezegd. Ik stop hier en ik doe niet meer. Ik weet nog dat ik niet eens de trap opkwam. Zonder doodmoe te zijn. En dat was het moment. Dat ik lag die avond om 7 uur in bed. Weer niet slapen. Want ik was zo onrustig. Ik kon de rust niet meer vinden in mezelf. Omdat er zoveel gebeurde. En dat ik de volgende dag tegen mijn ex zei. Van ik ga even naar de huisarts. Want toen heeft mijn moeder gezegd. Je gaat niet in de auto. Want het is echt niet goed. Ik had destijds nog een hond. En die voelde dat echt precies aan. Die voelde precies voor die tijd al aan. Voordat ik in paniek. Een paniekaanval kreeg. Dus hij lag al op mijn schoot. En hij bleef dan ook zitten. Hij mocht nooit op de bank komen. Maar op dat moment kreeg ik me ook niet meer van de bank af. Want hij dacht, ik moet bij haar zijn. En zodra ze weer tot rust is gekomen, dan kan ik weer weg. En dat deed hij ook. Heel netjes. En mijn moeder is meegegaan naar de huisarts. En de huisarts heeft gezegd van, ja, voor jou is het even beter dat je niks meer doet. Nou, dat zit niet echt in mijn systeem, want ik ben altijd bezig geweest. En dat ook omdat ik niet wilde voelen, niet kon voelen, niet durfde te voelen. En dat ik toen ook medicijnen kreeg, ik ben daar nooit zo voor. Ik heb ook echt tegen de huisarts gezegd van die ga ik niet nemen. Toen zegt ze, die neem je wel. En ik ben heel dankbaar dat ik dat destijds heb gedaan, want ik kon eindelijk slapen. En toen merkte ik ook dat ik geen prikkels meer aankon. Als de tv aanstond, dan werd ik al helemaal naar. Radio die aanstond, werd ik naar van. Want dan kun je nagaan hoe het is als jij te lang doorloopt op jouw. Hoe zeg je dat ook alweer? Op
tandvlees.
Op je tandvlees, ja. En dat je constant signalen van je lichaam negeert. Dus zo heeft dat bij mij zich gemanifesteerd. En ik moest echt, paniekaanval na paniekaanval. Ik ben in mijn tweede burn-out, want ik had nog niet geleerd van mijn eerste burn-out. Maar dat is ook wel, weet je, ik heb jarenlang op die manier geleefd. Dus om dat ineens om te gooien, is daar best wel tijd voor nodig. En mijn tweede burn-out, weer dat ik echt wel door iemand werd gezegd van, Liane, het is nu genoeg, je moet nu stoppen, want anders ga je weer te veel door, om het zo maar te zeggen, dan gaat het weer mis. En toen heb ik inderdaad, ben ik gestopt en toen ben ik een maand lang ziek geweest. Misselijk, hoofdpijn, ook paniekaanvallen, hyperventilatie, die maar niet te vergeten. Daar heb ik echt een maand lang last van gehad, heel onrustig. En dat zijn allemaal signalen van jouw lichaam. Dat jij jouw emoties gewoon zo gigantisch vast hebt gezet. Ja, het moet eruit. Het moet eruit. En zo is dat bij mij geweest. En toen ben ik echt gaan inzien van, oké, dit kan niet meer op deze manier. Ik moet hier iets mee. En ik ben steeds meer de natuur in gegaan. Ik ben heel erg veel gaan mediteren. Bodyscans heb ik gedaan. En ik merk nu, ik kom nu nog steeds dichter bij mezelf en merk ik gewoon, oh ja, weet je, het is een bepaalde emotie. Ik merk mijn patronen op. Ik ga lekker de natuur in als ik dat nodig heb. Ik trek me terug als ik dat nodig heb. Dus dan heb ik even geen mensen, geen prikkels om me heen. Maar ook in gezelschap heb ik soms een momentje waarop ik gewoon heel even niet meer kan luisteren. En dan trek ik me even terug. En dat weet ook iedereen. Dan ben ik ook even heel stil en in mezelf gekeerd. En dat is ook prima. Maar dat is wel wat je nodig hebt. En dan luister je naar je lichaam. Heb jij ook iets? Heb jij ook zo'n ervaring? Of?
Ja. Ik heb niet dit jaar, niet vorig jaar, maar 2 jaar geleden afscheid genomen van een aantal naaste familieleden. Waaronder mijn fantastische oma. En dan merk ik dat bij een uitvaart. Dat het heel mooi is als ik daar iets kan doen met mijn muziek. Dus dat heb ik bij mijn oma ook gedaan. Ik heb een eigen nummer gespeeld daar. En dan merk ik ook dat de emoties die gaan dan zeker komen, met name het verdriet, komt er dan op zo'n moment bij mij ook uit. Maar wat ik zeker bij rond het overlijden van mijn oma heel erg heb ervaren, was dat er ook heel veel blijdschap was. En dat klinkt misschien raar, maar ik had echt een fantastische oma die 48 jaar lang in mijn leven een rol heeft gespeeld. En die, ook mijn vrouw was vanaf dag 1 een fan van mijn oma. En nog steeds, nog wekelijks, is mijn oma, ook in de gesprekken die we thuis hebben, komt naar voren. En dat levert altijd een glimlach op. Altijd met hele mooie, warme herinneringen terugdenken aan mijn oma. Dus ja, bij de uitvaart, hè, daar kwam het verdriet eruit. Maar die blijdschap, die is ook, en dankbaarheid zeker ook. Dat zijn belangrijke zaken die ik voel als ik iedere keer nog aan mijn oma terugdenk. Ze heeft nog gewoon een hele belangrijke rol in mijn leven. Ja. En daar ben ik heel blij mee.
Dat is ook mooi. En dat mag ook naast elkaar staan. Hè? Verdriet en blijdschap mag naast elkaar staan. Net zoals verdriet en woede of verdriet en angst. Die dingen mogen allemaal naast elkaar staan. En de emotie die jij ervaart, dat is op dat moment jouw emotie. Kijk, nu hebben we het inderdaad over verlies gehad. Maar er mag ook, wat ik heel erg bedoel, is als jij bijvoorbeeld bij een verlies ineens het gevoel krijgt, oh, ik moet heel erg lachen. Dat kan ook een terwijl je misschien wel heel verdrietig bent, maar dat kan voor jou eigenlijk een uitlaatklep zijn van, oh, ik moet dit even op deze manier kwijt. En dat kan, je kan dat blokkeren omdat je dan denkt, want dan ga je weer met je hoofd, dat is zo ongepast. Maar als dat voor jou op dat moment voelt van, ik moet het op deze manier uiten, doe dat dan ook. Want anders zet je het weer vast, omdat jij dan denkt voor een ander van dit is ongepast. Maar misschien is het juist ook wel een hele fijne ontlading voor de andere mensen ook. Van, oh, er hangt zo'n zwaarte op. Oké, nu is er heel even tijd om het ietsjes lichter te maken. Want het is niet alleen maar bij een verlies, zeg maar, heel verdrietig geweest. Want zo'n persoon heeft ook bestaan. En zo'n persoon heeft ook hele mooie herinneringen met jou gemaakt, waar je heel blij van mag zijn. Dus als jij moet lachen, of dat zie je ook vaak bij mensen die misschien heel zenuwachtig zijn, dat ze dan heel erg grappig worden of je misschien ook wel blokkeren. Weet je, dat is ook wat zenuwen met je doet. Maar laat het er zijn. Alles hoe jij het ook wil uiten. Het is een gevoel in jou, een emotie in jou. Die heeft beweging nodig op dat moment. En dat is ook een hele mooie om... kijk wat je voelt. Ga intunen op je... Ik wil het gewoon zo graag. Ga intunen op je gevoel. Ook al is dat super eng. Maar daarin zou je ook uit je comfortzone moeten stappen. Want... dan kan jij groeien. Dan voel jij echt ruimte ontstaan. En dan gebeuren er hele mooie nieuwe dingen in jou. Zodat je steeds dichter bij jezelf gaat komen. Omgaan met emoties. En iets schoot mij net te binnen, maar ik ben het even weer vergeten.
Nou, wat ik mij zat te bedenken. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Over het omgaan met emoties. En ik kan me heel goed voorstellen dat ook onze luisteraars en kijkers dat die vragen hebben, dat die misschien ervaringen willen delen en dat die misschien op bepaalde aspecten van zaken waar wij nu op in zijn gegaan zouden zien dat we daar nog wat dieper op ingaan. Dus ik wil onze luisteraars en kijkers vooral uitnodigen, reageer, stel je vraag.
Deel ook je ervaring, ook want ervaring. Dat kunnen andere mensen misschien ook weer wat uithalen.
Dan kunnen wij daar in volgende afleveringen weer mee verder. Ik denk dat het wel mooi is dat we voor nu deze aflevering, tenzij je nog een nabrander
ja,
hebt.
Ja, er was nog een cliffhanger, toch? Met welke emotie ik niet...
Hebben die nog niet behandeld?
Nou, moeilijk vind om nu om te gaan. Ja. In het verleden was er bij mij heel erg de woede waar ik moeite mee had. En dat komt ook wel uit mijn jeugd. Dat vond ik heel eng. Dan raakte ik ook echt heel erg in paniek als ik zelf boos moest worden. Maar ik heb geleerd, ook door middel van hulp, zeg maar professionele hulp, dat mijn boosheid er gewoon mag zijn en dat ik daar niet direct naar hoef te handelen. Dat ik het gewoon even mag doorvoelen van, goh, wat gebeurt er met mij? Waar ben ik dan boos over? En ik weet ook dat mijn therapeut wel eens tegen mij heeft gezegd van, je trekt een warme deken over. Het mag er zijn, hè? Want dat doen we heel gauw, een warme deken erover trekken van, ja, ik ben boos, maar hè, ach... Dat moet eruit. Ja. Alsjeblieft, laat dat eruit. Want anders heb je daar weer last van. Nu vind ik het, denk ik, qua emotie... het valt onder blijdschap, liefde, vind ik wel een onderwerp. Die bij mij wel iets meer omhoog mag komen, zeg maar. Waar ik wel iets meer ruimte voor mag geven. Als iemand aan mij gaat geven bijvoorbeeld, dan merk ik bij mezelf een blokkade. Dan voel ik me heel kwetsbaar. En dan denk ik, oh ja, weet je, nu moet ik ook teruggeven. En natuurlijk voel je je heel blij als iemand je geeft. Want dat is een vorm van liefde. En daarin heb ik nog wel een beetje een blokkade, want ik mag me blij voelen, ik mag het ontvangen, ik mag die liefde voelen. Dat zijn die emoties die ik dan wat meer toe mag laten en wat ik voor mezelf wat meer mag omarmen. En wat ik ook nog even wou aangeven is inderdaad, als je emoties vrij wil laten, het kan ook helpen om te zingen. Om gewoon met de muziek mee te zingen, niet alleen te luisteren, maar ook te zingen. Maar ook muziek maken. Je kan gaan tekenen. Je kan het inderdaad visueel maken voor jezelf. Je kan gaan tekenen. Maar zorg dat het in beweging komt. En ook bij verlies. Want we hebben het nu over het verliezen van een dierbare gehad. Maar je kan ook emotioneel echt in zo'n diep dal vallen als je bijvoorbeeld een relatie verliest. En ook dat mag er zijn. En ga dan niet vluchten in een andere relatie. Maar keer naar jezelf toe en laat dat verdrietig gewoon zijn en die wanhoop. En probeer niet vanuit die wanhoop gelijk te handelen. Want dat is ook, als we het hebben over omgaan met emoties, vooral daarin, omdat je, als je bijvoorbeeld, als jouw relatie uitgaat en jij bent het daar niet mee eens, om het zo maar te zeggen. Jij vindt het moeilijk, want je wil helemaal niet uit die relatie. Dan ga je heel gauw reageren vanuit wanhoop. Dan ga je heel gauw denken van, oh, maar ik moet diegene terughalen, want anders red ik het niet of wat dan ook. Maar ga dat eens doorvoelen, want jij kan het ook alleen. En dat verdriet, en dat doet echt onwijs veel pijn, geloof me, ik ben er geweest. Maar het heeft ook een heel groot effect op jou als jij die pijn er laat zijn, dat verdriet er laat zijn, niet gaat reageren vanuit dat verdriet en die wanhoop, want daarmee duw je eigenlijk iemand alleen nog maar verder weg. Of diegene komt weer bij je terug met de, en je wil niet vanuit die intentie weer iemand aantrekken. Maar laat dat er zijn. Geef dat de ruimte. Geef jezelf de tijd. En kijk met compassie naar jezelf. Want die pijn mag er zijn. En geloof me, het wordt minder. Het wordt steeds zachter. En over een jaar of twee kijk je er naar terug en denk je, oh, ik sta hier ineens en ik ben zoveel gegroeid. En, want als jij die pijn op het moment weg gaat drukken, dan gaat die uiteindelijk alsnog komen. En dan wordt die veel vervelender. En weet jij niet hoe je dan gaat reageren. Vaak jaloezie of wat dan ook. En dat is geen fijn gevoel. Dus werk aan jezelf.
Dat is een hele mooie afsluiter.
Ja.
Dankjewel voor nu. We gaan door naar volgende week. Dan weer een nieuwe aflevering van En Nu Jij. Bedankt voor het luisteren.
Dankjewel. Fijne dag.